herhaling van de belangrijkste mededelingen, gemeente. Dat is dat vrijdagavond om 19:30 de catechisanten van 18 jaar en ouder worden verwacht. Daar aansluitend om 19:15, en die tijd mag onderstreept worden om misverstand te voorkomen, 19:15 zal de belijdeniscatechisatie beginnen. En de collecte vandaag is de eerste voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zijn de collecten voor de kerk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 103 de versen 7 en 9. Psalm 103 de versen 7 en 9. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En het negende vers, maar Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Het zijn de versen 7 en 9 van Psalm 103. Met de kerk van alle eeuwen, gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Aansluitend zingen we uit Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat is het vijfde vers van Psalm 105 na de belijdenis des geloofs. En daarna lezen we uit het woord van de Heere en de schriftlezing komt deze avond uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 10, de versen 1 tot en met 24. We noemen nu Lucas 10, vers 1 tot en met 24 als schriftlezing en dat na de belijdenis des geloofs, na het zingen van Psalm 105, het vijfde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 10. En na deze stelde de Heere nog andere 70 en zond hen heen voor zijn aangezicht, 2 en 2, in iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij zeide dan tot hen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Daarom bidt de Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Gaat heen, ziet, ik zend u als lammeren in het midden der wolven. Draagt geen buidel, nog malen, nog schoenen en groet niemand op de weg. En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst, vrede zij deze huizen. En indien al daar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten. Maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. En blijft in datzelfde huis, etende en drinkende hetgeen van hen voorgezet wordt. Want de arbeider is zijn loon waardig, gaat niet over van het ene huis in het andere huis. En in wat stad gij zult ingaan en zij u ontvangen, eet hetgeen u lieden voorgezet wordt. En geneest de kranken die daarin zijn en zegt tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Maar in wat en zij u niet ontvangen uitgaande op haar straten, zo zegt, ook het stof dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op uw lieden. Nochtans, zo weet dit, dat het koninkrijk Gods nabij u gekomen is. En ik zeg u dat het die van Sodom verdragelijker zal wezen in die dag dan diezelfde stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die in u geschied zijn, zij zouden eertijds in zak en as zittend zich bekeerd hebben. Doch het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in het oordeel dan u lieden. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. En de 70 zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggen de Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En hij zeide tot hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ziet, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands, en geen ding zal u enigszins beschadigen. Doch verblijdt u daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn. Maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest. En zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt. En hebt dezelve aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij van mijn Vader overgegeven. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, en wie de Vader is dan de Zoon, en die het de Zoon zal willen openbaren. En zich kerende naar de discipelen, zeide hij tot hen alleen, zalig zijn de ogen die zien hetgeen gij ziet. Want ik zeg u, dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet en hebben het niet gezien. En te horen hetgeen gij hoort en hebben het niet gehoord. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de prediking gemeente in deze avond gaat over de vreugde van de Heere Jezus. Het 21ste vers van Lucas 10. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelve aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Voordat we deze woorden samen in de prediking van het woord overdenken, gemeente, worden we geroepen om aan een van de kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we lezen nu het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach en de zijne, 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die het formulier aan jullie stelt. Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop je antwoord, Jan Willem?
Ja.
Eline?
Ja.
Lieve ouders, lieve kinderen. Bijzonder ogenblik. Dat is het altijd. Wanneer je een kindje krijgt uit de hand van de Heere. En wanneer je zoals vanavond met de gave die God jullie toevertrouwde, voor zijn aangezicht komt. En jullie kindje het sacrament van de heilige doop mag ontvangen. Jullie hebben haar een naam gegeven, of liever namen. Elisabeth, Anna. De eerste naam naar haar die voor jullie en voor velen van ons onvergetelijk is. Maar ik zou nog een stap verder willen gaan. Het zijn ook twee Bijbelse namen. Namen die in de Bijbel vlak bij elkaar voorkomen. In Lucas 2 en in Lucas 1. Twee vrouwen. Twee godvrezende vrouwen. Wat was nou het geheim van die twee vrouwen, Elisabeth en Anna? Dat tussen wat over die vrouwen staat, ingeklemd staat, dat Jezus geboren is. Dat beheerste hun leven. Elisabeth voor die tijd, Anna na die tijd. En als ik jullie één ding toewens, en jullie kindje, dan is het dat. Dat ook het leven van jullie, Elisabeth, Anna, beheerst mag worden door koning Jezus. Dat kunnen jullie haar niet geven. Dat kan ik haar niet geven. Dat kan de gemeente haar niet geven. Dat kan God alleen geven. En wanneer de Heere dat geeft, dan is dat een geschenk van louter genade. Ik hoop daar in de preek nog wat iets meer over te zeggen. Een zaak van welbaar. Eeuwig welbehagen. Maar nu is het bijzondere van de dienst van vanavond, zoals van iedere doopdienst, dat die God van het eeuwig welbehagen in zijn verbond zegt: ik wil de God zijn van zondige mensen, zoals we gelezen hebben, in zonde ontvangen en geboren. En van hun kinderen. En dan denk ik aan een woord van Luther wat mij de laatste jaren zeer dierbaar geworden is. Die God in wiens naam wij gedoopt zijn, is de God die zich driemaal geeft. God heeft zich gegeven in de schepping. Helemaal. Wij en onze kinderen zijn van hem afgeweken. Toen heeft God zich opnieuw gegeven in zijn lieve zoon. Helemaal. En opdat zondaren die niet naar God vragen en hun kinderen daarin zouden delen, heeft hij zijn Heilige Geest gegeven. De derde maal. Lieve kinderen, voor jullie zelf en voor de kleine Elisabeth, roep die God aan. Pleit op zijn genade als rechteloze. Als een kindeke, zegt onze tekst. Want God wil uit genade in de weg van het gebed aan ons en aan onze kinderen zijn genade schenken. Bij het doopvond staat het als het ware voor ons zichtbaar. Hij heeft het zelf beloofd. Wijsheid. Afhankelijkheid, sterkte, volharding, geduld en vooral veel genade toegewenst bij de opvoeding. God de Heere geven dat in zijn genade. Dat zij zo. Wij zingen gemeente ter inleiding van de bediening van de heilige doop uit Psalm 81, 12e vers. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En na de bediening van de doop zingen we staande de zegenbede uit Psalm 134, het derde vers. Elisabeth, Anna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en bidden we de Heere om zijn zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw heilige geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt. En in een Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons alle bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid, onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe God van het verbond, Vader, Zoon en Heilige Geest, wil u dat bewerken door uw genade? Heren, we hebben het gehoord uit de oude woorden van het formulier, waarmee de meeste van ons gedoopt zijn. Misschien al vele jaren geleden, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Dat er een wonder aan ons moet gebeuren. Druk dat op ons hart, Heere. Opdat we het beamen, en niet alleen beamen met een vluchtige verstandelijke overweging, maar beamen met ons hart en met onze ziel. En opdat we die reinigmakende kracht waarvan het doop het teken is, de reinigmakende kracht van het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, gaan zoeken. O, wil u, deze jonge ouders, onze kinderen, alles geven wat nodig is om hun kleine Elisabeth op te voeden en voor te leven en de weg te wijzen. Heere, geef dat ze het niet zelf kunnen, nooit. Dat ze u veel nodig hebben. En wil u dan, o God van alle genade, naar uw welbehagen, ook in dit jonge leven werken. Heren, wanneer wij als ouders, als grootouders, als gemeente naar onszelf zien, dan is er geen reden. Dan staat onze schuld en ons ongeloof en onze onbekeerlijkheid voor ons. En er kan niemand van ons de mond open doen als u ons voorbij zou gaan. Maar we pleiten op uw verbond. We pleiten op uw goddelijk welbehagen in Christus. Op de vrije gunst die eeuwig u bewoog. Heere, zie op haar neer. En dan bidden we voor alle kinderen, zoals ze hier zijn en zoals ze tot de gemeente behoren. Voor alle ouders, de nog heel jonge ouders, de ouders die misschien ook al een heel gezinnetje hebben. Heere, wil u werken onder de jongeren van de gemeente? Misschien zijn ouders hier herinnerd aan enkele weken geleden dat ze zelf hun jawoord gaven. En we zijn allemaal herinnerd, voor zover we gedoopt zijn, aan onze eigen doop. O God, leer ons onze doop verstaan en beleven door de krachtige werking van uw geest. En wil u ons dan leren, Heere, waar het vanavond in de preek over mag gaan, dat u het voor de wijzen en de verstandigen hebt verborgen, maar hebt het aan kinderen, aan kinderkens geopenbaard. Leer ons zo te worden. Kindeke, een kindje, een onmondige, een afhankelijke, een kindje dat aangewezen is op alle liefde en zorg van vader en van moeder. Een kindje wat het zoekt bij vader en moeder. Een kindje wat vertrouwt. Leer ons dat door de genade van uw Heilige Geest. Laat het woord helder en duidelijk mogen zijn. Laat het bovenal in overeenstemming mogen zijn met uw heilig woord. En wil u met uw goddelijke geest erin meekomen, ontdekkend, ontgrondend, maar ook vertroostend en onderwijzend. Wil u met de gemeente zijn. We dragen haar opnieuw aan u op. Denk u aan de broeders van de kerkenraad. Wees u met onze vriend en broeder dominee Den Butter. Geef u hem kracht, genade en veel bediening van uw geest om het werk nog een poos in het midden van de gemeente te kunnen doen. Wil u hem en zijn vrouw bijzonder nabij zijn. En wil u vanuit het woord meer en meer aan de gemeente verbinden. En wil u de gemeente zegenen onder zijn bediening. Wil u ook aan al het werk in de gemeente gedenken, heren. Er is zoveel, ook achter allerlei schermen. Wil u geven dat al het ambtelijke werk en de catechese en ook alle zorg voor ouderen en voor jongeren gebruikt en gezegend mag worden. Bewaar u ons en onze kinderen, onze jonge mensen, bij uw woord en werk u nog in de geslachten. Zegen ons kerkelijk leven. Zegen zendingswerk en evangelisatiearbeid. Denk aan het woord wat verkondigd wordt onder Israël. O God, laat het onder uw zegen mogen komen met majesteit en met macht. En in het licht van het gelezen woord mogen we toch ook bidden, Heere, wil u dienaren roepen en uitstoten in de oogst. Want de oogst is groot en de arbeiders zijn nog altijd te weinigen. Wil u dan jonge mannen bekeren tot u? Wil u ze toerusten? En wil u ze roepen tot de dienst? En vervul hen met uw vrezen en met een verlangen om gebruikt te worden als een kneedbaar instrument in uw goddelijke handen. Leer hen niet wijs en verstandig te worden, maar kinderlijk te wandelen en te handelen, ook als dienaar van het woord. Geef u dat ook in de kerken, heren. Bewaar ons voor de wijzen en de verstandigen die het weten, die het hebben. En die het kunnen. Maar geef die doorleefde ootmoed. En die doorleefde afhankelijkheid. Wil u dat schenken. In de breedte van ons kerkelijke leven. Ook daarbuiten. Tot alle kerken waartoe wij behoren. Heren, geef een opwekking. Een wederkeer tot u de levende God. Wil u ons land en ons volk gedenken. Met alle maatschappelijke, morele en politieke verwarring. O God, wil u ook daar met uw zegen komen, al hebben we het er als land en als natie niet naar gemaakt. Wil u bovenal wederkeer geven in ons volk tot u. Zegen ons vorstenhuis. Zegen onze regering. Wees u met de oudere leden van de koninklijke familie. Prinses Juliana, prins Bernard, prins Klaus. Denk u aan hen bijzonder wanneer de gezondheid broos is. En wees u hen nabij in uw genade. Bovenal, heren, zegen ons hier samen. O, laat uw woord komen met majesteit en met kracht. Geef dat we het mogen spreken. Als onder uw zegen wil u dat doen uit genade. We denken vanavond ook aan Annewien Koten, die aanstaande vrijdag weer te vertrekken, hoopt te vertrekken voor een periode naar China. Heren, wil u haar veilig leiden, veilig ook een veilig verblijf geven in China en veilig terug doen keren. Denk u aan allen die zij achterlaat, wil u hen ook bijzonder nabij zijn en ook als we ver van elkaar verwijderd zijn, verbindt u ons, heren, bovenal door banden die door u gelegd zijn, want dat zijn banden die alles overstijgen. We zeggen uw naam ook dank dat haar oudtante vanavond voor het eerst na een hele tijd weer in de kerk mag zijn, ook om deze gelegenheid mee te maken. Zegen u ook haar bij het klimmen van de jaren en wil u bijzonder met uw genade nabij zijn. We vragen dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus, uw Zoon. uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid uw gave te offeren, gemeente, en we zingen uit Psalm 131 alle vier de versen. Psalm 131, de vier versen van deze psalm. Na het amen zingen we uit Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts. Om op God te letten, hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Het zevende van Psalm 25. Geliefde gemeente, we hebben het vanmorgen gezien. De Heer Jezus Christus is verschillende keren bedroefd geweest. Enkele malen lezen we van de tranen die de Heer Jezus Christus geschreid heeft. En dat is het meest tekenende voor zijn leven hier op aarde. Als van één mensenkind gezegd kan worden wat in het oude doopsformulier staat dan van hem. Het leven niet anders dan een gestadige dood. Hij was de man van smarten, verzocht in krankheid. We lezen ook nergens dat de Heer Jezus Christus gelachen heeft. Daar was de weg die hij ging te ernstig voor. En het gewicht van zijn hoge opdracht zwaar. We lezen wel dat hij verheugd is geweest. Maar wat een bijzondere vreugde. Het staat er zo met nadruk. Toen verheugde zich Jezus in de geest. En die vreugde is niet zomaar een voorbijgaand gevoel. Misschien wel diep gevoel. Maar die vreugde heeft een richting. Hij verheugt zich in God. En daar gaat het vanavond over. Nadat het vanmorgen ging over het verdriet van de Heer Jezus over Jeruzalem, gaat het vanavond over de vreugde van de Heer Jezus in zijn God en Vader. En dan letten we op drie dingen. En dat zijn de kernwoorden uit de tekst. Dat raakt verberging, want er staat in de tekst: ik dank u, Vader, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige hebt verborgen. In de tweede plaats raakt dat openbaring en hebt het de kinderkens, een van de Engelse vertalingen heeft, aan baby's, en dat geeft het Grieks goed weer, aan kinderkens geopenbaard. En het derde kernwoord is welbehagen. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Jezus' vreugde in zijn God en Vader, dat heeft te maken met verberging, met openbaring en met welbehagen. Het is een wat wonderlijke geschiedenis, gemeente, die we vanavond gelezen hebben. Een geschiedenis die de uitleggers van de schrift voor heel veel vragen stelt. En ook al wordt er uit deze geschiedenis zo nog alles geciteerd, ook van de kansel, een geschiedenis waar is me gebleken heel weinig over gepreekt is, althans erg weinig preken op schrift over zijn. Een van de moeite, ik zal u lang niet alles noemen, een van de moeite is dat hier een soort uitzending plaatsvindt. 70 discipelen worden uitgezonden, kennelijk ander dan de 12. Maar hun opdracht is maar heel beperkt, want ze gaan alleen Galilea in. En na die tijd lees je niets meer van die 70. Wat is er met hen gebeurd? Wat is er met hun werk gebeurd? We weten het niet. Laten we het vanavond zomaar zeggen. Het is eigenlijk een soort voorspel op dat wat na de Pasen, na de opstanding, volle werkelijkheid wordt. Dan klinkt de opdracht tot de discipelen en tot allen die uitgezonden wordt: ga dan heen en verkondig het evangelie. Nee, niet slechts onder Galilea. En nee, niet slechts in de steden Capernaum en Bethsaida en Chorazin. Maar aan de hele wereld, tot aan de volleinding der wereld toe. Maar nu dit voorspel van wat na Pasen volle werkelijkheid wordt door de Heer Jezus Christus aan die 70 wordt opgedragen, moeten we wel even goed letten op wat hier gebeurt. Die 70 moeten wat gaan verkondigen. En hun inhoud van die verkondigingen, dat is belangrijk ook voor het verstaan van de tekst. Dat is: het koninkrijk van God is nabij u gekomen. Dat moeten ze verkondigen aan mensen die het horen willen, aan zonen des vredes, wie er hart geopend wordt voor de boodschap. Maar ook als de boodschap op verzet stuit en ze het stof van hun voeten moeten schudden, dan moeten ze toch zeggen van de Heere: maar weet dat het koninkrijk van God nabij u gekomen is. Wat betekent die boodschap? Heel kort. Dat betekent dat de koning nabijgekomen is. Want in de oude kerk werd dat woord koninkrijk van God door een van de kerkvaders al zo uitgelegd. Weet u wat dat koninkrijk van God is, wat gekomen is? Dat is de koning zelf. Hij is zelf het koninkrijk. En in hem komt het koninkrijk. Hij is de verlosser, de zaligmaker van zondaren. En dus predikte die 70 mensen de Heere Jezus Christus. Hij is gekomen, de koning van het koninkrijk. En dan zijn die 70 rondgetrokken door het gedeelte van Galilea. En ze komen terug bij de Heere Jezus en de Heere Jezus kan het uit de verte al zien aan hun gezicht. Ze zijn verwonderd, verblijd. En ze zeggen, Heere, er is zoveel gebeurd. Ja, we hebben verzet meegemaakt. We hebben meegemaakt dat mensen hun hart gesloten hebben en hun deur gesloten hielden. Maar het is ook gebeurd dat uw woorden ingang vonden. En we hebben gemerkt dat zelfs de duivelen aan ons gehoorzaam waren. En dan spreekt de Heere Jezus een opmerkelijk woord. En dat moeten vooral ambtsdragers en dominees met name zich maar ter harte nemen. Dan zegt de Heere Jezus, ja, ik heb het gezien. De Satan viel als een bliksem uit de hemel. Hij heeft zijn strijd verloren. En ik geef u macht, later geeft hij dat zijn discipelen ook. Ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te treden over alle kracht van de vijanden van het koninkrijk. En geen ding zal u beschadigen. En dan die wonderlijke tekst. Doch verblijft u daarin niet. Mag je dan niet blij zijn als het woord zijn loop heeft. En als je zien mag dat het woord vrucht draagt. O gemeente, neemt u één ding van me aan. Als je eens merken mag. Al zijn het maar kleine ritselingetjes. In de gemeente, in de kerken, waar dan ook. Van geestelijk leven. Van de droefheid naar God. Van een zoeken naar de eeuwige dingen. Van de verandering in het leven. Dat is tot grote blijdschap van iedere oprechte dienaar van het woord. Of die nou in het ambt van dominee staat of ouderling is. En dat is tot vreugde van allen die de naam van de Heere vrezen. En de Heere Jezus zegt ook niet dat je daar niet blij om mag zijn. Maar weet u wat de Heere Jezus wel bedoelt? Wees niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats blij als het in uw ambtelijke werk. Ga mag. Als je mag preken, zegen. Maar het is nog een grotere reden tot blijdschap als je nou persoonlijk mag weten. Dat je deel hebt aan Christus. En het is bij het ambtelijke werk wel eens goed als je je taak doet. En dat volharden doet met alle vallen en opstaan wat ons ambtsdragers ook eigen is. Dat je jezelf en elkaar tot de orde roept. Zegt, je doet zoveel, je loopt zo hard. En de Heere zegent het ook, maar hoe is het nou met jezelf? Loop je eigen ziel niet voorbij. Dat bedoelt de Heere Jezus ook. Dat is het grootste. En dat is het voornaamste. En dan gaat de vreugde van de Heere Jezus Christus over het bericht van deze 70 verder. Te dien uren verheugde zich Jezus in de geest. Dat staat in onze Statenbijbel met een kleine g. U mag het van mij met een hoofdletter schrijven. Kan tekenaren zeggen dat de Heere Jezus Christus zich innerlijk verheugde. Natuurlijk is dat ook waar. Maar hij verheugt zich in de Heilige Geest. En er zijn ook handschriften van het Nieuwe Testament waar het woord heiliger bij staat. Heilige Geest. En dan krijgt u in deze tekst iets wat eigenlijk onuitsprekelijk is. Want hier verheugt de Heere Jezus zich in de Heilige Geest. En hij zegt, Vader, ik dank u. Vader, Heere des hemels en der aarde. Het is een vreugde in de drie-enige God. En laten we dat nooit vergeten. Dat de bekering van zondaren, de vrucht op de prediking. Dat dat een zaak is, niet alleen van vreugde voor de Heere Jezus Christus. Maar vreugde van de Vader in de Zoon en door de Geest. En van de Zoon door de Geest in de Vader. Daar verheugen Vader, Zoon en Heilige Geest zich over. Dat bedoelt de Heere Jezus ook, om iets van dat geheim te laten zien. En dan zegt hij, ik dank u Vader, dat gij deze dingen, welke dingen? Dat is de prediking van het Koninkrijk der Hemelen. En het feit dat die discipelen terugkomen en zien dat de prediking van het Koninkrijk der Hemelen vrucht draagt. Aan de wijze en de verstandige hebt verborgen. Daar dankt de Heere Jezus over. Laat dat goed tot u doordringen. En dan moet u de nadruk maar leggen op wijzen en verstandigen. Voor hen is het verborgen. Wie zijn dat, die wijzen en verstandigen? Zijn dat gewoon mensen die veel verstand hebben? Oh nee, veel verstand hebben. En wijs zijn dat nog meer, want dat is nog wat anders dan veel verstand hebben. Dat is een zegen van de Heere. En dat wordt nergens in de Bijbel afgekeurd in die zin dat wijsheid op zichzelf verkeerd zou zijn. Of kennis op zichzelf verkeerd zou zijn. Weet u wat wel afgekeurd wordt? Dwaasheid. De dwaas zegt in zijn hart, dat is geen God. En weet u wat wel afgekeurd wordt? Domheid in de dingen van de Bijbel. En in de dingen van het woord van God. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En daar wordt ook mee bedoeld verstandelijke kennis. Gewoon inzicht in de dingen van de kerk en van de leer en van de Bijbel. Nee, het is geen aanbeveling als je zegt, je hoort dat soms wel eens, ik ben maar dom in de dingen van de Bijbel. Weet je wat Luther zegt? Je moest je schamen. Want wat is meer noodzakelijk? Bekeerd te worden of een carrière te maken? Dan zou ik maar gaan zoeken in het woord om de weg te vinden. Dus wijsheid en kennis is op zichzelf goed. Wijsheid en kennis zijn niet verkeerd, omdat het wijsheid en kennis zijn. Waarom dan? Wat bedoelt de Heere Jezus? Hij bedoelt een wijsheid waarbij het erom gaat dat we wijs zijn in eigen oog. En dat we genoeg hebben aan onze eigen wijsheid. Als u een scherp woord hierover wilt lezen, moet u het eerste hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs, met name het laatste gedeelte, nog maar eens goed nalezen thuis. Dan zegt Paulus dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus voor de Grieken dwaasheid is. Dat is toch dwaasheid? Om te geloven in een gekruisigde zaligmaker? En de Joden ergen er zich eraan. Ze waren te wijs en hadden te veel verstand om dat te geloven. Ze steunden op hun eigen religie. En op hun eigen filosofische denkwereld. Het gaat hier dus om wijsheid in eigen oog en kennis buiten God en buiten zijn woord om. Daar moeten we altijd heel beducht voor zijn, gemeente. Om kennis en wijsheid en inzicht waarbij je aan jezelf genoeg hebt. En die buiten God en buiten zijn woord omgaat. Zal ik u eens twee hele gevaarlijke vormen van zulke wijsheid noemen. Van die wijsheid en die kennis die dus onder dit woord van de Heere Jezus Christus vallen. Dat is bijvoorbeeld een wijsheid en een kennis waarin de mens zich geestelijk opbouwt. Denk aan de fariseeën. Maar er zijn ook fariseeërs met moderne jasjes. En de fariseeër zegt, ik ken mijn Bijbel. En ik geloof mijn Bijbel. En ik geloof dat Jezus Christus voor zondaren gestorven is. En ik ben een zondaar. En dan wordt het bijna een wiskundesommetje. Streep eronder, plustekenen ernaast. En dus is Jezus voor mij gestorven. De zaak van verstandelijk redeneren. Bijna koelzakelijk of soms ook nog met een beetje emotie. Maar je schaart jezelf erbij. Je telt op wat je bezit of meent te bezitten. Maar je hebt het allemaal wel van beneden af bedacht. En dan kun je zo je hart toesluiten voor het woord van de Heer, verborgen. Kan ook anders. Dat je heel degelijk een schema maakt. En dat je zegt, eerst moet dit en dan moet dat en dan moet zus en dan moet zo. En dat je geestelijk leven van de eigen gemaakte schema's of van de aangepraatte schema's aan elkaar hangt. Zoals die man in Leiden toen ik daar vele jaren geleden studeerde. Iemand uit onze kringen. Kast vol boeken om jaloers op te worden. Ik was het toen, mag u best weten. Mooiste oude schrijvers. Met een hele koude zakelijke stem zei, weet je. Deze kast staat mij in de weg om behouden te worden. Want ik heb ze allemaal gelezen. En ik weet het zo goed. Maar ik ken er niets van. Was dat erg gemeente. Als je dat althans zo bezien, oppervlakkig bezien, rustig over kunt praten. En het ook nog met een zekere gearriveerdheid kunt vertellen. Wijs en verstandig. Maar hij heeft God niet nodig gehad. Hij is niet door zijn systemen heen gezakt. En door zijn wijsheid heen gezakt. Vergeet het maar niet. De diepe, ernstige gloed die achter deze woorden zit. Het is voor de wijze en de verstandige verborgen. Ja, zegt iemand, maar dan heb ik toch nog één vraag. Hoe kan de Heere Jezus Christus nou verheugd zijn? Niet alleen maar dat het voor de wijzen en de verstandigen is verborgen. Maar dat God het voor de wijzen en de verstandigen heeft verborgen. Ja, dat is een vraag waar ik niet omheen kan. En ik vrees dat ik het antwoord ook niet voor iedereen helemaal bevredigend kan geven. Maar één ding wil ik er wel van zeggen. Als dat gebeurt, gemeente. Dat God dingen voor ons gaat verbergen en ons hart toe gaat sluiten. Mag nooit vergeten. Dat altijd Gods heilige reactie is op iets in ons. Op uw zonde. Op uw doorgaan in ongeloof. Op uw doorgaan in eigen wijsheid. Als God genade geeft en het als aan kinderkens openbaart, dan is er geen enkele reden in ons. Dan is dat pure opzoekende liefde, louter genade. Maar als God ons overgeeft aan onze eigen wijsheid, dan is de oorzaak altijd ongeloof, onbekeerlijkheid, zonde. Zult u het nooit vergeten? Want God heeft geen lust in de ondergang van de goddeloze. Hij heeft lust in zijn bekering, dat zegt zijn woord. Maar als, en misschien noem ik iemands naam, God geven dat het niet zo is. Als er vanavond iemand in de kerk zit, een jongen, een meisje, een oudere, die voortdurend zich tegen de Heere verzet. Misschien wel voortleeft op een zondige weg. Of voortdurend zichzelf handhaaft, wijs en verstandig en eigenwillig in eigen oog. Dan geeft God je op een gegeven moment over. Dan heb je je loon al, hier op aarde, want je hebt het zelf gewild. En dan blijft het verborgen. O, wat ik u bidden mag, blijf niet zo hoog staan. Blijf niet zo wijs en verstandig in eigen oog. Maar word een kindeke. Want dat zegt de Heere Jezus Christus, ik dank u dat het voor de wijzen en de verstandigen niet is, maar voor de kinderen. Wat bedoelt de Heere Jezus? Ik heb al aangegeven, een van de Engelse vertalingen van deze tekst heeft, has revealed it unto babes. Hebt het aan baby's geopenbaard. En dat bedoelt de Heere Jezus ook. Nee, natuurlijk niet. Dat baby's behouden worden, letterlijk. Want een kindje wordt niet behouden omdat het een kindje is. En ook al kunnen we de uitdrukking wel gebruiken. Wel begrijpen, zo onschuldig als een kind. Bijbels gezien is dat niet waar. Want hoe lief je je kinderen ook hebt. Hoe ontroerend het ook is als een klein babytje. Net als het babytje wat vanavond gedoopt is. In het wiegje ligt. In de arm van de moeder. Ja, dan is er geloof nodig. Zei een kind van de Heere vroeger ooit eens tegen me. Om echt te geloven wat de doopsformulier zegt. Maar het is wel waar. Diepe waarheid. Wij en onze kinderen. In zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des torens die niet in het rijk van de Heere kunnen binnengaan. Tenzij ze opnieuw geboren worden. En dat laatste bedoelt de Heere Jezus nou precies. Hij zegt niet dat kinderen behouden worden omdat ze kinderen zijn. Maar hij zegt dat het aan kinderen geopenbaard is. Dat betekent aan mensen die geestelijk leren wijs en verstandig af te worden. Al hun wijsheid en verstand te verliezen in zekere zin. En u te worden als een kind. En laat ik dat aan een paar aspecten van dat woord kinderke wat duidelijk proberen te maken. Het grondwoord in het Grieks zou je letterlijk kunnen vertalen met een onmondige. En hebt het aan onmondigen geopenbaard. Ja, in de tijd van de Heere Jezus hadden we al die dingen nog niet die we vandaag hebben. Rechten van het kind en rechten van de mens. En begrijpt u me goed, tot op zekere hoogte is het goed als de rechten van de mens gerespecteerd worden. En ook in een tijd waarin de ergste dingen met kinderen kunnen gebeuren, dat de rechten van het kind gerespecteerd worden. Al kun je met die rechtengeschiedenis ook wel eens een beetje te ver gaan. Maar men kende dat in de oudheid niet, ook in het oude Israël niet. Een kind was onmondig, dat betekent het had geen rechten. Het kon niet voor zichzelf opkomen. Het had een vader en een moeder die voor hem moesten spreken. En als het geen vader of geen moeder of beide meer had, dan werd de voogd aangewezen als de mond van het kind. Want een kind had zelf geen mond om te spreken. En dat is een trek van zo'n kindje. Ook van iemand die geestelijk een kind wordt. Die wordt een onmondige. In de zin dat hij niet meer spreken kan tegen God. Wat bedoelt u? Niet meer tegenspreken kan tegen God. Dat hij zwijgen moet. Als God hem laat zien wie hij is. Als God zegt wat zonde is. Dan zoek je geen verontschuldigingen meer. Je hebt ook niets meer te zeggen. Je buigt het hoofd en stemt in. Heren, het is waar. Onmondige, stemmeloze. Dat is een kind. Bent u dat? Ben jij dat? Of hebben we nog veel te vertellen? Wijs als we zijn in eigen ogen. Maar ooit voor God wel eens een stemmeloze geworden. Heer, ik heb niets meer in te brengen. Wat Luther zo mooi zegt. Dan ga je God rechtvaardigen. God recht geven. Heer, u hebt gelijk. Dat doet een kind. Onmondig als het is. Een ander aspect van een kind is dat het afhankelijk is. Ja, daar hoef ik niet over uit te wijden, dat weet u. Zo'n klein kindje moet in alles verzorgd worden. Door haar moeder, door haar vader, soms ook door anderen. Kan niet lopen, kan niet spreken, kan eigenlijk niets. Afhankelijk. Zo is het kindje wat in de tekst getekend wordt. Dat wil zeggen een mensenkind die als een kind wordt voor God afhankelijk wordt. Heer, ik weet het zelf niet meer. Leidt u mij in uw sporen. Saul van Tarse, als hij daar op weg bij Damascus neergeveld wordt, dan is het eerste Heer, ik weet het niet meer, wijze en verstandige af. Wie zijt ge? Hij dacht dat hij alles wist. Knappe theoloog. Misschien wel professor, dokter voor zijn naam staan. Alsjeblieft. Raak al zijn titels kwijt. Heren, wie zijt ge? En het tweede, Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Doorleef de afhankelijkheid. Dat is toch niet vreemd in uw leven? Nog iets. En u begrijpt, ik stip maar aan. Een kind, zeker als het een klein beetje ouder gaat worden, gaat heel bewust, zijn vader en zijn moeder heel erg nodig krijgen. Dat zie je vooral in situaties als het kind bang wordt. Stelt u voor, ergens in de zomer, u bent ergens heen gegaan met zo'n klein peutertje. En even in het gedrang kwijtgeraakt. Oh, er zijn wel 20 helpgrage handen, maar het kind is bang. Het mist moeder. En het huilt. En wat gebeurt er? Moeder ongerust geworden, komt door de menigte heen. En het kind ziet het van verre. Het rent naar moeder toe. Moeder! Het vlucht. En het schuilt bij moeder. Worden als een kind betekent je niet door allerlei goedkope troost, hoe goed bedoeld ook uit de omgeving, laten geruststellen. Eén ding nodig te hebben, God te leren kennen. En te leren vluchten als een arme zondaar onder de schaduw van zijn vleugelen. Is dat iets wat ook echo vindt in uw hart en in uw leven? En dan het laatste aspect, en ik stip maar aan. Lazen het en zongen het in die ook niet zo bekende Psalm 131. Een kind vindt rust bij zijn moeder, bij zijn vader, maar bijzonder bij zijn moeder. En zo tekent de psalmdichter in dat lied het kind van God, dat net als een kind in de arm van zijn moeder rust vindt, zo mag Gods kind rusten aan Gods hart. Dan wordt het hart stil. Het hart wat vervuld was van stormen en vragen, van beschuldigingen, van onmogelijkheden. Van een schuldenregister wat onoplosbaar scherp op je netvlies stond. Rusten en vrede vinden bij God. En hebt het aan kinderkens geopenbaard. Wat is nodig, gemeente? Dat we in de weg van wedergeboorte en bekering kind worden. En in zekere zin kind blijven. Kinderlijk wandelen met God. Wat is het geheim? Van al die groten uit de geschiedenis van de kerk. En van al diegenen die u misschien kent uit uw voorgeslacht of uit de familiekring die de Heere vreesden. Wat is het geheim van Augustinus? Een geweldige filosofische werken, ja, die heeft hij ook geschreven. Diepzinnig. Het geheim is dat hij wist van een kinderlijke wandel met God. Wat was het geheim van die hoogleraar die Comrie ooit hoorde bidden? Een van zijn leermeesters, Antoni Driessen, voor wie hij een geweldig respect had. Man had een boek geschreven, Genade overwint. Een boek wat met stichting werd gelezen. En Comrie komt bij zijn professor. Hij moest daar zijn. En hij drukt op de bel of laat de klopper vallen. Dat laatste zal waarschijnlijker zijn. Dienstmeisje doet open en zegt, ga maar naar boven, meneer Comrie. De professor wacht op u. Daar is de studeerkamer, u weet het. En hij gaat naar boven. En hij komt bij de deur en de deur staat half open. Net op een kier. En hij hoort die professor praten, hij wil terugstappen, hij denkt, hij heeft zeker nog bezoek. Waarom bedoeld hoort hij de woorden? O God, weet dat er een weg der zaligheid is. Maar maak u me bekend. Begrijpt u het? Die man was het weer kwijt. Misschien door afdwalingen. Misschien door onbegrepen wegen van de Heere. Misschien wel omdat hij zich bezig gehouden had met boeken van allerlei theologen die zijn geest in de war brachten. Want daar mag je tegenwoordig ook wel voor bidden of de Heere je daarvoor bewaart. En hij zegt, oh God, maak het me bekend. Weer opnieuw als een kind. En laat ik dat nou zo eens zeggen, tot ieder die de Heere vreest vanavond, dat ziet de Heere zo graag. Dat je nou als een kind afhankelijk, lettend op die grote God in Christus Jezus, de toevlucht nemen tot Hem, geen stap kunnen doen zonder Hem, want zonder U kan ik niets doen. Kinderlijk wandelt. Dat betekent ook dat je hem in alles nodig hebt. Als het gaat om meerdere kennis van Christus. Om de oefening van het geloof. Om meer zekerheid. Om meer heiliging van het leven. Dat doorgaan van het sterven van die oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Nee, dat leer je niet in wijsheid en verstandigheid. Door redeneren en door je geest af te peigeren. Maar dat leer je in de weg van het kinderlijke wandelen met God. En ik wil het u als vraag meegeven, gemeente. En niet alleen als vraag, ook als een vraag waarvan ik hoop dat u hem op uw eigen manier in uw bidvertrek neerlegt voor de Alleroogste. Zou dat bij alle verwarring, niet alleen in de maatschappij, want daar heb ik het maar niet over vanavond. Maar bij alle verwarring op kerkelijk erf, juist ook in kerken waar de vreze Gods goden zij dank nog gevonden wordt. Dat niet te veel gaat ontbreken. Dat echte, ootmoedige, kinderlijke leven. Zoals een dichter het zei, Heere. Maak mij niet meer dan een kind. Weet u dat de kerk zo gebouwd wordt en niet anders. Als velen worden als een kind in de weg van de wedergeboorte en de bekering. En als Gods kerk in zichzelf maar niet hoger kan komen. Nee, dat betekent niet dat je kinderachtig wordt. Want wij mensen hebben altijd van die karikaturen, niet waar? Dat is ook iets wat de zonde doet. Of dat je flauw wordt. Paulus was ook een kind. Toen hij voor Agrippa stond. En toen hij betuigde dat Jezus de Christus was. Want toen stond hij onder een geopende hemel. En in de kracht van zijn meester. En Elia was ook een kind. Toen hij die priesters van de Baal uitdaagde. Man van vuur, zegt u, jazeker. Maar met het hart van een kind. En dat is het geheim. Want het wordt aan kinderkens geopenbaard. En dan het laatste woord. En ik zal daar kort over zijn. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Wat betekent dat woord? Dat is een wat ouder woord en de jonge mensen kennen het misschien niet zo. Al denk ik dat de meesten in de gemeenten het wel weten. Omdat het meer dan eens gezegd zal zijn in de prediking. Welbehagen betekent eigenlijk welgevallen. Als een koning met welgevallen op zijn onderdanen neerziet. Dan spreekt het oude woord welgevallen, welbehagen. Wel zo heeft de Heere welbehagen in de zijne. Welbehagen in zijn woord, welbehagen in zijn zoon, welbehagen in zijn koninkrijk. En u zegt de Heer Jezus Christus, zo is het uw welbehagen geweest, Heer. Dat het niet voor de wijzen en de verstandigen was, maar dat u het aan kinderen zou openbaren. En dan denk ik in gedachten nog even terug, gemeente, aan dat begin van dat Lucas-evangelie. Want dat is een wonderlijke evangelie. Daar zitten allerlei verborgen verbanden in, trouwens in heel de schrift. Hoe begint dat Lucas-evangelie ook weer? U zegt, ja, daar hebt u het net over gehad met Elisabeth en Anna. Ja, dat bedoel ik ook wel. Maar die geschiedenis van de geboorte van de Heere Jezus. Dan is Lucas de enige die bericht over die zang van de engelen. Heere zij God in den hoge en vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Ja, zo staat het er eigenlijk niet. Met alle respect voor de Statenvertalers, maar dat weet u wel van me. Er staat letterlijk in mensen des welbehagens. Mensen van het goddelijke welbehagen. Daar wordt het dus gezegd dat God in mensen, maar dan in bijzondere mensen, in mensen van zijn liefde, in mensen van zijn gunst een welgevallen heeft. En wat zijn dat nou voor mensen? Onze tekst geeft het antwoord. Weet u wat mensen des welbehagens zijn? Dat zijn mensen die kind zijn geworden. Dat was het welbehagen van God. Dat hij door Christus Jezus aan armen, aan verlorenen, aan zondaren genade zou willen schenken. Aan mensen die het zelf niet hadden en het zelf niet konden en uit eigen kracht ook in de eeuwigheid niet kunnen. Ziet u hoeveel ruimte daarin zit? Nee, niet wanneer u uw eigen leven vasthoudt en verkrampt in uw eigen moderne of klassieke systemen. Niet als u het leven zelf wel kunt regelen en bepalen. En ook de religie daar nog een plek in geeft. Maar voor mensen die niets hebben. Die de wapens van verzet uit handen moeten laten vallen. Die moeten zeggen met Saul van Tarse, wie zijt ge, Heere? En wat wilt gij dat ik doen zal? Zondaar. Die het niet waard zijn om Gods kind genoemd te worden. Net als de verloren zoon. Tollenaren. Die net als de tollenaar in de gelijkenis moeten zeggen. O God, wees mij de zondaar genadig. Daar kan de Heere wat aan kwijt. U zegt misschien. Ja, maar hoe kom je op die plek? Want ik heb mijn hart zo tegen. En mijn hart is kil en gesloten. Vraag de Heer om het licht van zijn geest. Heere, maak ruimte voor uw woord. Maak me arm. Maak me een kind. En wat laat die God van het welbehagen dan aan zijn kinderen zien? Wat openbaart hij? Dat is het koninkrijk. Dat is de koning. En dan gaan die armen gaan blikslaan op de Heere Jezus. Op het woord van de Heere Jezus. Op Christus zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Op zijn lijden, op zijn sterven. Dan gaan ze ontdekken. Dat nou voor alle lege en donkere plekken in hun leven er schatten van genade zijn in Christus. En dat dat koninkrijk naar het woord van Ebenezer Erskine, Eskine volgens sommigen dan misschien, een schatkamer is onuitputtelijk. Waar voor iedere kwaal van het hart, waar voor iedere leegte en voor iedere duisternis medicijn te vinden is. Voor uw armoede zijn rijkdom. Voor die gebonden handen die zo vastgeklonken zitten. Zijn woord dat hij de gevangenen vrijheid schenkt. Voor de duisternis. Licht helderder dan de zon. Voor die berg van schuld. Een eeuwige gerechtigheid die verzoent. Die bedekt. En die vergeeft. Je hebt het aan kinderkens geopenbaard. Weet u wat ons vaak in de weg staat? Dat we nog te wijs en te sterk en te gearriveerd en misschien zelfs een beetje te reformatorisch zijn om te bukken. Om als de tollenaar door de knieën te gaan. Om kind te worden. Maar er is geen zaliger geheim dan om voor God kind te worden en te gaan zien. Dat is Gods welbehagen. Soeverein. God die geen rekenschap geeft van zijn daden. Die zijn gunst schenkt naar de wil van zijn welbehagen. Dat die aan nederigen en armen, aan schuldigen en verlorenen in Christus alles wil schenken. Wat nodig is. En er is een blijdschap in God. Daar zijn we mee begonnen, daar eindig ik op. Want u weet misschien, dat staat bij die gelijkenissen in Lucas 15, waar het verlorene gezocht en gevonden wordt. Dan staat er, alzo zal er blijdschap zijn in de hemelen, voor het aangezicht van God, over één zondaar die zich bekeert. En er wordt meestal gedacht dat er blijdschap zal zijn bij de engelen, dat is natuurlijk ook waar. Maar voor het aangezicht van God, voor het aangezicht van de engelen. Die uitdrukking betekent ook bij God zelf. De Vader verheugt zich. En de Zoon verheugt zich. En de Heilige Geest verheugt zich. Drieëne God. In de bekering van een zondaar. In het worden als een kind. En in het leven als een kind. Zeg. Zou u dat niet gaan zoeken? Want kinderen komen thuis. En mogen zich straks, eeuwig, in hun God en zaligmaker verheugen. Op aarde werd hun leven, dat die verborgen omgang met God, dat verborgen koninkrijk aan hen bekend werd. En straks valt het eeuwige licht erover. Eeuwig licht van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Heere, Gij zijt het waar te ontvangen. Alle aanbidding en lof. Want Gij hebt me opgezocht. Me een onwijze gemaakt. Me kind gemaakt. En hebt het altijd goed gedaan. Altijd. En dan eindigt Gods kerk straks in het welbehagen. Want alzo is geweest het eeuwig welbehagen voor u. Ja, vergeet u dat niet. Dat hier op aarde, als God in het leven van een mensenkind begint te werken, dat God dan meestal niet begint met hem te wijzen op het welbehagen. Meestal niet. Meestal begint de Heere met de roeping. Met de prediking van wet en evangelie. Maar al Gods kinderen eindigen er wel in. Door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. En weet u, dat betekent dan je leven. Dat betekent ook, de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. En dan weet de Heere precies wat zijn kinderen nodig hebben. Nu en straks en tot in der eeuwigheid. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u naar mensen omziet die uit zichzelf niet naar u vragen. Naar mensen die niets tegen u in te brengen hebben, onmondigen. Naar mensen bij wie niets aantrekkelijks is in uw heilig oog. Toch zoekt u ze op. Toch wilt u ze klein maken, kind maken. O Heere, maak het ons als we het nog niet zijn. En als we het door genade mochten worden, leer ons kinderlijk vertrouwen, kinderlijk wandelen, kinderlijk de toevlucht nemen en leven uit die rust die bij u is. Uit die rust van uw genadewerk. En wil u ons bewaren voor de zonde. Wil dat leren, Heere, aan ouderen, maar ook aan jongeren. Juist ook aan de kinderen. Dat ze u vroeg leren zoeken. Kinderlijk. Eenvoudig. Zegen heel de gemeente. Zegen ons samen als we de week die we samen begonnen zijn weer ingaan. Ieder zijn of haar weegs gaat. En we misschien een drukke week hebben. Een week waarin heel veel op ons afkomt. O God, wil u ons ook te midden van alle drukte genade geven en ruimte geven en tijd geven om stil te worden bij uw woord en om dat te lezen met een kinderlijk hart. En maak ons door uw woord en geest, door de kracht van die geest, kind. En leer ons wandelen als een kind. Dank voor alles wat u gaf deze zondag. Die toch ook in uw goddelijke voorzienigheid een bijzondere zondag was. Ook heel persoonlijk. En weerbiedig dank, Heere, dat we ook de doop mochten bedienen aan de kleine Elisabeth. Dat we dit als ouders en als grootouders en als vele familieleden mochten meemaken. Wil u onze stamelende dank ook aannemen. En wil u ons allen leren zo te leven tot eer van u. In de weg van het kinderlijke leven met u. Dat vragen we uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het laatste vers, is onze slotzang. 73, het 14e vers. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.